de collecte gezet moest worden. Vandaar. Het is geregeld. We gaan luisteren. Normaal gesproken zingen wij zelf een lied, maar u mag naar een lied gaan luisteren. Dus ik wil vragen of Wieger en Ida, Bok en de mensen die het lied mee gaan zingen, naar voren willen wandelen. En dan ga ik u vertellen waarom. Ze zijn 25 jaar getrouwd en vanwege hun huwelijksjubileum, komt u maar, hebben zij gasten over uit Roemenië. En die wilden erg graag, zoals zij ook gewend zijn, als zij naar Roemenië gaan, dan mogen zij samen een lied zingen. Onze broeder en zuster, dus nu moesten zij maar even. En ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Ze zijn met 8, dus totaal 10 denk ik dan. Met 6, oké. Dus 6 broeders en zusters over uit Roemenië. Samen met Wieger en Ida gaan zingen. En u krijgt allemaal een microfoon, omdat we anders... We zijn namelijk aangesloten op het internet. En anders dan bent u niet te horen.
Thank you.
Gefeliciteerd met jullie 25-jarige jubileum namens de gemeente. Wij gaan samen nog een lied zingen en dat is uit Liederen voor de Gemeentezang 374. Ga nu uw gang, Heer, breek mij en neem. U bent mijn maker, ik ben Marleen. Vorm mijn bestaan geheel naar uw wil, houd doorgena mij rustig en stil. Hebben we eerst nog ons welkom en gebed.
Goedemorgen, broeders en zusters. Heel fijn om vanmorgen weer in jullie midden te mogen zijn. En we zijn hier bij elkaar gekomen. En we hebben allemaal ons eigen verhaal en sommige van ver weg en sommige van dichterbij. Sommige jong en sommige oud. En iedereen neemt zijn eigen verhaal mee. Mooie dingen, zorgen. Dingen waar je misschien ook een weg in zoekt met God. Daarom is het ook altijd goed om een moment van stil gebed te hebben. Zullen we eerst zo in stilte tot God gaan, zodat ieder zijn en haar gebed aan God kan voorleggen. Heer, we spreken het vanmorgen ook uit. Dat onze hulp is de naam van de Heer. Hij die de hemel en aarde gemaakt heeft. Hij die trouw blijft tot in eeuwigheid. Hij die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begonnen is. En daarom mag ik het jullie zeggen. Genade zij jullie. En vrede van God onze Vader. Van Jezus Christus zijn Zoon, onze Heer, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.
Hoi, Tim.
Ja, ik kom eraan.
Ja, joh.
Hey, muts.
Nou zeg, en ik ben er hartstikke blij mee. Ja. Weet je, opa die was naar Amerika geweest. Wow. En dan had hij deze voor me meegenomen. Hij was bij een basketbalwedstrijd. En weet je, als je daar op de tribune zat, dan gooiden ze opeens cadeautjes naar je toe. Wow. En als je die ging vangen, dan mocht je hem houden. En nou mocht ik deze van hem.
Van cool.
Cleveland, Ohio.
Wow, dat kunnen we hier ook wel een keer doen in de kerk. Ja, Mark, wil jij je basgitaar gooien? Ja, wie vangt hem, mag hem hebben dan? Of niet?
Nou, zoiets moois, dat moet toch maar niet, hè? Nee. Dat gaat hij stuk.
Ja, de basgitaar bedoel je. Mm-hmm. Ja, of die vangt. Of niet vangt.
Nou ja, bult op je hoofd,
ja,
of zo.
Oh, nee, doe toch maar niet.
Nee.
Maar wauw, wat mooi.
Ja.
Ik wil ook wel zo'n mooie muts.
Ja, ik...
Wauw.
Ik moet even gaan, ik hoor mama roepen, weet je. Ik doe de muts toch even af, want op de fiets pas was het wel lekker warm.
Ja,
maar
ja.
Hier binnen is het echt een beetje te warm.
Ja, ik kan me voorstellen. Oh, echt wat een mooie muts. Oh, misschien moet ik ook wel met het vliegtuig naar Amerika. En dan naar de basketbalwedstrijd. En dan ook zo'n muts vangen. Ja. Maar ja, dan moet ik eerst geld hebben, want het vliegtuig is heel duur. Maar wat ik ook kan doen, ik kan natuurlijk deze muts pakken. Dat kan toch wel, jongens en meisjes? Ik neem deze muts gewoon mee, deze van mij. Nee, jawel, let maar op, dat ga ik gewoon doen, let op. Niks zeggen hoor straks, dat ik hem heb. Ik wil hem, ik ben een beetje jaloers, dus ik wil deze muts.
Zo, daar was ik weer.
Oh, mooi. Ja. Gelukt?
Ja, komt allemaal goed. Ik had even met mama overlegd.
Oh, mooi.
Hé, wat mis ik nou?
Weet niet.
Ja, waar is die mooie muts gebleven? Hebben jullie dat gezien?
Ja.
Welke muts?
En waar is die dan?
Waar is die muts dan? Ik heb hier geen muts gezien.
Nou zie ik helemaal niks. Dan ben ik ook verdrietig. Ik had nog een opa.
Maar, ja, ik weet van niks. Nou, toch, jongens en meisjes?
Weet je echt van niks? Ik moet er bijna een beetje van huilen, hoor.
Nee, maar dat moet natuurlijk ook niet. Nou, oké, ik zal het toegeven. Ik heb jouw muts gepakt.
Waarom dan?
Ik was jaloers. Ik wou ook zo'n mooie muts. En toen dacht ik, nou ja, jij was weg. En misschien kan ik, als ik hem dan pak, heb ik een mooie muts. Dan ben ik ook niet meer jaloers. Toch? Of?
Ja,
maar doe je wat fout?
Voelt dat wel goed dan?
Nou, wel warm.
Wel warm, ja.
Maar van binnen koud. Dus, ja. Dus mijn hoofd is warm, maar van binnen voelt het koud. Want ja, eigenlijk was het wel een beetje fout van mij.
Mm-hmm.
Nou, ik was jaloers. En door jaloers, omdat je jaloers bent, ga je rare dingen doen.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Ken je ook dat verhaal van Jozef?
Oh ja, daar waren ook mensen jaloers, hè?
Ja, zijn broers. Alle 10. Op zijn jas.
Mm-hmm.
Jozef had, net als jij, een muts hebt, een hele mooie jas gekregen. Van zijn vader. En zijn broers waren jaloers.
Ja, maar eigenlijk was het ook niet zo leuk van die vader, hè? Waarom geeft hij dan een jas aan één en de andere kreeg niks?
Nee, ik heb ook geen muts. Dus jouw opa had er 2 moeten vangen.
Ja, dat was wel beter geweest.
Ja, maar dat is ook lastig natuurlijk.
Ja.
Ja.
Misschien als hij ooit weer gaat. En weet je, we zouden ook gewoon om de beurt kunnen.
Ja, dat vind ik wel heel lief van jou.
Ja, jij 1 week en dan ik 1 week.
Ja. Mag ik dan in de winter?
Nee. Om de week.
Oké, maar zal ik even kijken of die muts mij past?
Ja, doe maar. Ik ben zo benieuwd hoe die hem staat, hè?
Ja, ik ook.
Ja,
kijk. Nou,
wow.
Hartstikke mooi.
Top, hoor.
Ja. Nou, maar... Ja, sorry dat ik jouw muts heb gepakt. Ik wil graag dat jij... Jij mag als eerste, want het is jouw muts.
Oké. Dan ik deze week. Het wordt wel warmer weer trouwens. Dat is wel jammer, hè?
Nou, heb jij de muts, dan koop ik een pet.
Okay.
Doe die om de beurt.
Ja, dat is wel een goed plan. Zou dat toen bij Jozef ook zo geweest zijn? Dat ze de jas om de beurt hadden?
Nee.
Nee.
We hebben een paar weken geleden geleerd op de zondagsschool. Toen hebben ze Jozef in de put gegooid.
Wow.
En toen verkocht als slaaf naar Egypte.
Oh, dat was wel heel erg, hè? En hij droomde ook zo bijzonder. Dat vonden zijn broers ook niet leuk, hè?
Nee. Dat Jozef de baas was. Ja, over hun, ja.
Ja, nou, dat is toch ook niet leuk dat je jongere broertje dan opeens de baas zal zijn?
Nee. Maar ja, het klopte wel, want Jozef werd onderkoning van Egypte.
Ja.
En aan het einde kwam gelukkig alles weer goed.
Oh ja, want toen kwam de hele familie daarheen.
Ja, omdat er hongersnood was.
Ja, en toen was het inderdaad iets, maar daar was niks. En dan gingen ze naar Egypte en daar was wel eten.
Ja, klopt.
Oh, zo kwam toch alles goed, hè?
Ja.
En toen werd toch de hele familie eigenlijk gered, hè?
Ja, want Jozef die kon hem te eten geven.
Ja.
Gelukkig maar.
Het is wel bijzonder dat door jaloezie toch ook nog weer dingen goed kunnen komen, hè?
Ja.
Ja.
Ja, daar heb ik tenminste wat van geleerd.
Ja.
Want jaloezie is slecht Mm-hmm. En, ja, je mag ook niet pikken. Nee.
Nee, is niet eerlijk. Nee. Nou. Nee, we doen het gewoon lekker samen en dan om de beurt.
Ja, dat is goed.
Ja, en dan gaan we straks nog een mooi lied zingen en dan gaan we naar de zonneschool.
Ja, helemaal zeker, top. Nou, jongens en meisjes, wij gaan er weer vandoor. Tot de volgende keer maar weer.
Doei, doei.
Wil ik nog samen met jullie bidden. We vouwen onze handen en doen onze ogen dicht. En daarna kunnen jullie naar de zondagsschool. Grote Heer Jezus Christus, dank u wel dat u ons kent. Heer, dat u zelfs weet hoeveel haren wij op ons hoofd hebben. Heer, maar u kent ons hart en u kent ook onze gedachten. En dat mochten we zien in de poppenkast. En hoe vaak zijn we niet jaloers. Maar we mogen, als we eerlijk zijn, het aan u vertellen, dan mogen we om vergeving vragen. En dan mogen we weten dat u er nooit weer op terugkomt. Heer, we willen bidden voor onze kinderen. Wilt u hen een fijne tijd samen geven, Heer, als zij onderwezen worden. Wees met de leiding die hun onderwijst. Heer, wilt u hen zegenen in dat wat ze voorbereid hebben om de kinderen te brengen. Heer, zegent u zo onze dienst, maar ook die van hun. Dat bidden we. In Jezus' naam. Amen. Dan mogen jullie gaan. Bij het volgende lied dat we gaan zingen in het voorspel willen we graag de collecte houden. En ik wil je alvast iets gaan vertellen over dat lied. Het is uit Opwekking 653. Kom, o bron van zegeningen, geef een nieuw lied in mijn hart. Wij zijn allemaal door genade vrijgekocht door het bloed van Jezus dat ons heeft gereinigd. Het zijn ook alle drie liederen die gaan over die grote genade die wij mochten ontvangen. We kunnen immers nooit onze schuld vergoeden. Het is enkel genade, onverdiend. Laat uw goedheid mij behoeden. Want zonder u zijn we verloren. En laat mijn hart u toebehoren, Heer, tot ik u ontmoet. Een geweldig mooi lied. Maar tijdens het voorspel, u heeft het net al gehoord, houden we de eerste collecte en dan zetten we samen in. tweede lied wat wij zingen is opwekking 674 en daarna aansluitend 653. Zie de stroom van Jezus' liefde. We gaan het straks hebben in de prediking over, dan ga ik het goed zeggen, wel vergeven. Ik noemde het net al in mijn gebed en we hebben het eigenlijk in de poppenkast gezien. En kinderen zijn veel makkelijker dan volwassenen. Hoe vaak sjorren wij onze oude ellende, onze zonde weer met ons mee. We brengen het bij de Heer, maar we pakken het weer op. Ik heb het zo vaak gezien. Een volle rugtas die uitgepakt werd, dat was duidelijk. En je mocht met die lege tas weg. En aan het eind maakten we dan een grapje, want die tas werd weer volgestopt. En die werd weer meegenomen. Maar zo was het niet bedoeld. De Heer neemt onze zonden van ons en hij werpt ze in de diepste zee. Hij zal er nooit op terugkomen. En dat moeten wij ook. We mogen niet steeds ons oude weer opnemen. We mogen bevrijde kinderen van hem zijn. En dat gaan we nog in de volgende twee liederen zingen. En het laatste daarvan wil ik u vragen om het staande te zingen. Want dan gaan we hem loven en prijzen. En dat kunnen we niet vanuit onze zitplek doen. Geef God alle eer. Wat een wonder dat hij zijn enige zoon gaf. En prijs de Heer daarvoor.
Thank you.
maken. Heer, we willen u prijzen om wie u bent. Omdat u de God van goedheid bent, van rechtvaardigheid, van het licht, van het leven, van vreugde. Omdat u een God van liefde bent. Heer, en ik wil u zo, Heer, we hebben het gezongen, dat onze stem, Heer, dat mag verkondigen. Heer, dat wij niet alleen door onze woorden, maar door onze daden, door wie we zijn, levende getuigen kunnen zijn. Dat mensen weliswaar u niet kunnen zien, maar door ons heen een stukje van u zien. Heer, en dat klinkt dan tegelijkertijd ook wel weer heel erg groot, dat ik of dat een ander dat zou kunnen. Heer, maar we mogen ons juist verbonden weten, Heer, met broeders en zusters over de hele wereld. Heer, dat vond ik vanmorgen ook weer zo bijzonder. Als de dienst dan begint en we horen broeders en zusters uit Roemenië zingen en we verstaan het niet. Heer, maar we begrijpen het wel. Heer, en samen dan in alle talen over deze wereld, en dat voel je dan vanmorgen weer, wordt de naam van Jezus groot gemaakt. En mogen we ons scharen in dat koor, Heer, en ik vind dat zo bijzonder dat in Roemenië vanmorgen de lofzang al begonnen is. En dat wij een uur of twee uur later de lofzang overnemen en dat dat dan weer verder over de hele wereld gaat. En dat 24 uur lang de naam van Jezus groot wordt gemaakt. Heer, en dat dat nog groter is, Heer, dat diezelfde naam tot in de hemel toe door mag klinken. Heer, u weet hoe we hier vanmorgen gekomen zijn. Heer, we voelen ons niet altijd, Heer, in staat om u groot te maken, omdat we de zorgen en de fouten van ons leven toch met ons meedragen. En ik wil u daarom ook vragen, Heer, wilt u vanmorgen dan het woord tot ons richten? Heer, dat het niet alleen woorden zullen zijn die blijven hangen in onze gedachten, in ons verstand. Heer, maar dat het diep door mag dringen tot in onze ziel, tot in ons gevoel. Heer, dat het een woord van u mag zijn. Heer, we willen deze dienst opdragen. We willen ook op dit moment bidden voor de broeders en zusters die op een andere manier met ons verbonden zijn. Misschien niet op deze plek, maar ons nu horen. Heer, en we zijn nu niet op één plek, maar wel één gemeente. We willen ook bidden, Heer, dat ieder die luistert op dit moment uw zegen mag ervaren. Heer, we dragen dit zo op aan u, in Jezus' naam. Amen. Mag gaan zitten. De schriftlezing wordt gedaan nu door Lini Koster.
Jozef verkocht en naar Egypte gebracht. Jacob vestigde zich in Kanaan, het land waar ook zijn vader gewoond had. Dit is de geschiedenis van Jacob en zijn nakomelingen. Jozef, die inmiddels 17 jaar was, weidde gewoonlijk met zijn broers de schapen en geiten. Hij hield de zonen van zijn vaders vrouwen, Bila en Zilpa, en alle praatjes die hij over zijn broers de ronde deden, vertelde hij aan hun vader. Omdat Israël al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van zijn andere zonen. En hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken in allerlei kleuren. De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan en kon er geen vriendelijk woord voor hem af. Op een keer had Jozef een droom. Toen hij die aan zijn broers vertelde, kregen ze nog een grotere hekel aan hem. Moeten jullie niet eens horen wat ik gedroomd heb, zei hij. We waren op het land, schoven aan het binden, en toen kwam mijn schoof overeind en bleef rechtop staan. En jullie schoven gingen om die van mij heen staan en bogen daarvoor. Zijn broers zeiden: Dacht je soms koning over ons te worden? Wil je over ons heersen? Vanwege dat gepraat over zijn dromen gingen ze hem hoe langer hoe meer haten. Opnieuw kreeg hij een droom die hij aan zijn broers vertelde. Ik heb alweer een droom gehad, zei hij. Nu bogen de zon, de maan en 11 sterren zich voor mij neer. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, wees zijn vader hem terecht. Zeg, wat is dat voor een droom? Moeten ik, je moeder en je broers soms voor jou neerbuigen? De broers konden Jozef al vermoorden. Maar zijn vader bleef nadenken over wat er gebeurd was. Toen Jozefs broer er eens op uitgetrokken waren om de kudden van hun vader bij Sichem te laten grazen, zei Israël tegen Jozef: zoals je weet, zijn je broers het vee aan het weiden bij Sichem. Ga jij eens naar hen toe. Goed, zei Jozef.
Dankjewel. Het is immers alweer heel wat jaren geleden dat ik een gesprek had met iemand die een grote fout had begaan in zijn leven. Het was op dat moment dat ik hem sprak al heel lang geleden, maar hij had er eigenlijk nog elke dag last van. Het was ook niet niets wat er gebeurd was. Het had niet veel verschild of... alles was kapot gegaan en zijn gezin was er aan onderdoor gegaan. Gelukkig had hij toen besloten om te stoppen met wat hij aan het doen was. Hij had besloten om te kiezen voor zijn vrouw, te kiezen voor zijn kinderen. Hij had schuld beleden. En je zou zeggen... daarmee was het toch ook weer goed. Eindgoed, al goed zou je zeggen. En toch, en daarom hadden we dat gesprek ook, bleek het niet zo te zijn. Hij bleef er gewoon last van houden. Leven met fouten die je gemaakt hebt, dat valt lang niet altijd mee. En ik ben het zoveel vaker tegengekomen. Ik kan me ook nog herinneren, een tijd geleden kwam er bij mij op school, kwam er een grote... vrachtauto te staan op het schoolplein. En het was in het kader van voorlichting, hè, verkeersvoorlichting aan kinderen. En het ging dan met name over het gevaar van de dode hoek, dat je als fietser dan uit die dode hoek moest blijven. En die man die stond dus in die aanhanger, die was dan verbouwd als een soort leslokaaltje. En dan zag je wat van die dia's die werden geprojecteerd. En die man die was dan aan het vertellen over de ongelukken die konden gebeuren met kinderen. En als je daar dan in die hoek zat, dat die vrachtwagenchauffeur je niet kon zien. En de kinderen die voelden het eigenlijk wel aan. Want een van de kinderen van de klas waar ik op dat moment bij zat, die vroeg toen ook aan hem door van: maar meneer, u bent ook vrachtwagenchauffeur, hebt u dat zelf ook meegemaakt? En kennelijk kreeg hij die vraag niet zo heel vaak, maar toen werd hij stil. En in één keer was het anders. Kwam hij uit zijn routine. En ze zeiden: ja, jaren geleden had er ook een meisje in diezelfde dode hoek bij hem gezeten. En hij zei ook tegen de kinderen: die beelden van het ongeluk, die raak je nooit meer kwijt. Weet je, dat is het probleem van grote fouten in je leven. En je kunt dan schuld hebben beleden. Je kunt misschien zelfs wel technisch onschuldig zijn, toch blijft het aan je knagen. Dat is het nou probleem ook van bepaalde dingen. De gevolgen die kunnen blijvend zijn. En daar kun je onder lijden. Ook misschien wel fouten die je hebt begaan natuurlijk en die je nooit hebt uitgesproken, want dat kan natuurlijk ook. He, dat je altijd de schijn hoog moet houden. En dat je altijd een beetje moet passen op de woorden die je zegt, want ja, je moet toch wel opletten dat je dat het niet bekend wordt. He, dat geeft een soort, ja, dat legt een soort druk op je leven. Je kunt natuurlijk ook echt oprecht veel last hebben van het verdriet dat je een ander hebt aangedaan. En dat draag je dan toch met je mee. Leven met schuldgevoel. De dia mag trouwens aan, hoor. Leven met schuldgevoel. Dank je. Leven met schuldgevoel. Daar lopen de broers van Jozef ook tegenaan. Het was ook niet niks. Het was eigenlijk in een flits gebeurd. Zonder er al te diep over na te denken. Ze waren in het veld geweest om de kudde van hun vader Jacob te hoeden. Ver weg van thuis. Ook even ver weg van de problemen van thuis. Want het was thuis niet echt gezellig. Mijn vader was meerdere keren getrouwd. Maar hield eigenlijk maar van één vrouw, van Rachel. En dat was niet hun moeder. En de kinderen van Rachel werden op hun beurt ook weer voorgetrokken. En met name Jozef was hun een enorme doorn in het oog. En niet alleen doordat hij voorgetrokken werd, maar hij liet het hun voelen ook. Die liet voortdurend merken dat hij eigenlijk ver boven ze stond. En dan had hij weer een droom dat ze allemaal voor hem moesten buigen. Maar nu hier in het veld hadden ze gelukkig even geen last van hem. Tot ze hem in de verte aankomen zien lopen. Ja, weet je, het was eigenlijk in een flits gebeurd. Ze hadden hem in de verte aanzien komen en ze hadden onmiddellijk gezien, het is Jozef. Het was natuurlijk aan de manier van lopen die ze altijd ook wel verwaand vonden. Maar als het al niet daaraan zijn beweging was, dan was het natuurlijk wel aan die jas die hij droeg. Die bijzondere jas die hij van zijn vader had gekregen. En waarmee de vader ook eigenlijk weer liet zien dat eigenlijk Jozef boven hen stond. Want zo'n jas die kreeg alleen maar de toekomstige stamleider. Nou, op dat moment, toen ze Jozef zo aanzagen komen, was alles samengekomen. Hun pijn. Hun pijn om altijd maar weer achtergesteld te worden. De frustratie. De afwijzing door hun vader. En we lezen dan ook verder. Zijn broers zagen hem al van ver. En nog voordat hij hen had bereikt, hadden ze een plan beraamd om hem te doden. Kijk eens, zeiden ze tegen elkaar. Daar komt die meeste dromer aan. Dit is onze kans, laten we hem vermoorden en hem ergens in een put gooien. En we zeggen gewoon dat hij door een offerdier is verslonden. Dan zullen we eens zien wat er van zijn dromen uitkomt. Eigenlijk wel heel ironisch trouwens, hè? Zoals het hier staat. Dat weten wij natuurlijk, maar dat juist door hun daad die dromen uitkomen. Maar goed. Eigenlijk willen ze Jozef wel doden. Maar toch is er iets wat in hun is dat hun nog tegenhoudt. Moord gaat nog net wat te ver. Is het dan toch nog ergens een gevoel van dit kan niet, of is het God? Maar hoe het ook zij, Jozef komt wel in die put terecht. En vanaf dat moment is het eigenlijk al gebeurd. Op dat moment is er geen weg meer terug. Want als ze hem zouden bevrijden, ja, dan zou hij alles doorbrieven aan vader. Nou, en dan was natuurlijk alles, dan was alles verkeken. De oplossing komt, en jullie kennen het verhaal wel, als een karavaan voorbij trekt. En ze verkopen dan hun eigen broer als slaaf voor 20 zilverstukken. Wetende dat ze daarmee in feite een doodsvonnis over hem uitspreken. Als slaaf had je geen toekomst. Later zul je ook merken, daar komen we straks nog op terug, dat ze er ook van uitgingen dat het de dood van Jozef zou betekenen. Wat heeft dit nou met de broers gedaan? Weet je, dat is eigenlijk een vraag die we onszelf niet zo snel stellen. Vandaag doen we dat wel. We zijn eigenlijk altijd gewend om met degene die succes hebben, waarmee het goed gaat, mee te gaan. Daar identificeren we ons mee. Maar vandaag richten we ons juist op die broers die achterblijven. We gaan dus aan de andere kant van het verhaal staan. Wat heeft dit met de broers gedaan? De opluchting over Jozef, die hun niet meer lastig kan vallen, is maar van hele korte duur. Als ze dan weer thuiskomen met dat verscheurde kleed en ze moeten dat verhaal opdissen aan hun vader. En ze zien in wat voor ongelooflijk verdriet hij terechtkomt, dan is de vreugde direct weg. En je leest ook in de Bijbel dat ze dan van alles proberen om hem te troosten. Maar hoe huichelachtig kun je zijn? Wetende dat je het zelf hebt veroorzaakt. Maar ze hebben geen keus, want ja, de waarheid is nog zoveel erger. Dus houden ze zich maar stil. Weet je, zonde doen, fouten maken, dat heeft gevolgen. Behalve de zonde zelf en wat daar direct uit voortkomt, heeft het ook heel erg gevolgen voor de manier waarop jij in het leven kunt staan. En je bent niet meer vrij, noemde het net al. En dat kan heel beklemmend voelen. Je kunt niet meer in de waarheid zijn, niet meer onbevangen spreken, de schijn hoog houden. En je hebt natuurlijk last van het verdriet. Misschien wat je een ander hebt aangedaan. Ja, als je toch alles van tevoren geweten had. Het heeft de broers ook niet losgelaten. En we springen eigenlijk vanmorgen een beetje door het verhaal van Genesis heen. Door de geschiedenis van Jozef heen. We gaan er even met grote sprongen doorheen. En zo zijn we intussen jaren later. Er is veel gebeurd. Natuurlijk is het leven zonder Jozef ook wel weer verder gegaan. Er zijn kinderen geboren, huwelijken gesloten. En toch is het leven eigenlijk nooit meer hetzelfde geweest. En hoe diep dat zit, dat zien we op die dag dat die broers weer voor die onderkoning in Egypte staan. Ze moeten graan kopen, omdat de grote hongersnood is uitgebroken in Kanaan. En ook nu ze hier weer staan, gaat er weer van alles mis. En er is eigenlijk al zoveel misgegaan in hun leven. Ook daarvoor. En nu worden ze weer aangezien voor spionnen, worden ze gevangen gezet. En op dat kwetsbare moment zie je nog hoe ze worstelen met wat ze Jozef hebben aangedaan. En ze zeiden tegen elkaar: dit is onze straf, omdat we ons niets hebben aangetrokken van de smeekbreden van onze broer. Terwijl we toch zagen dat hij doodsbenauwd was. Daarom zitten wij nu in ellende. Ruben zei: heb ik jullie niet gezegd dat je je niet aan de jongen moest vergrijpen? Maar jullie wilden niet luisteren. Nu wordt zijn dood ons betaald gezet. En je ziet wat ze denken. Ze hebben Jozef niet destijds de slavernij ingestuurd. Ze hebben in feite Jozef daarmee ter dood veroordeeld, de dood ingejaagd. En ze beseffen: God gaat ons ter verantwoording roepen. We lezen het ook in vers 28. De moed schonk hun in de schoenen en ze keken elkaar verschrikt aan. Waarom doet God ons dit aan, zeiden ze. En dan zeiden ze ongewoon eerlijk tegen die onderkoning. God heeft de misdaad van uw dienaar aan het licht gebracht. Wij zijn bereid uw slaaf te worden, mijn Heer. Het gebeuren bij de put heeft het leven van de broers veranderd. Getekend, zou je beter kunnen zeggen. Altijd is het dat schuldgevoel. En steeds, en dat is een gedachte die zo leeft, steeds is er die angst voor vergelding. Er komt een dag en dan zal hun rekenschap worden gevraagd. En altijd, in al die jaren die zijn geweest, is dat steeds de vraag geweest. Maar wanneer gaat het gebeuren? En als er dan eens wat meer dieren ter wereld kwamen die niet goed waren, is dit al de straf van God? Als er andere dingen niet goed gingen, is dit God? Toen die hongersdood kwam, dat zal het oordeel van God wel zijn. En nu ze hier voor die koning van Egypte staan, die onderkoning, en hij hun in feite vals beschuldigt, denken ze, ja, maar dit is het moment. Nu gaat God ons ter verantwoording roepen. En ja, wij stuurden Jozef de slavernij, nou, God gaat het ons terugbetalen. Nu zullen wij slaven moeten worden in Egypte. En dan blijkt wie die onderkoning is. Het is zo'n mooi verhaal, hè, om te vertellen. Ik vind het eigenlijk op de zondagsschool een van de mooiste verhalen om te brengen. En dan staat er ook dit. Toen kon Jozef zich niet langer goed houden tegenover alle die daar bij hem waren. Laat iedereen weggaan, riep hij. En zo was er niemand bij toen Jozef zijn broers vertelde wie hij was. Hij barstte in tranen uit en huilde zo luid dat de Egyptenaar het hoorde en dat het ook in het paleis van de farao te horen was. Hij zei tegen zijn broers, ik ben het, Jozef. Leeft mijn vader nog? Zijn broers waren niet in staat om antwoord te geven. Ze waren verlamd van schrik. Kom toch dichterbij, zei Jozef tegen hen. En daarop gingen ze dichter naar hem toe. Ik ben Jozef, zei hij, jullie broer die jullie verkocht hebben en die naar Egypte is meegevoerd. Na al die jaren. Probeer het eens voor te stellen. Kun je het voorstellen dat ze volkomen verlamd zijn door schrik? Wat er door hun heen gaat op dat moment. Maar, en dat is het ontzettend mooie van dit moment, God keert alles om. Dat wil niet zeggen dat hun daad goed is geweest of dat ze niet schuldig zijn, dat blijft staan. Maar Jozef kan vergeven. En we komen nu een beetje bij de kern van wat ik vanmorgen met jullie wil delen. Hij kan vergeven om twee redenen. En de eerste reden die heel belangrijk is, is dat hij kan zien dat het veranderende, dat ze veranderd zijn. Dat het niet meer die broers van toen zijn, die hem toen in die put hebben gegooid, maar dat hier nu andere mensen voor hem staan. Mensen die last hebben van schuld. Mensen die spijt hebben van wat ze ooit hebben gedaan. Hij ziet het in hun. En dat is denk ik de eerste reden die we daarbij kunnen noemen. We zijn er ook open over. En de tweede reden, en die is ook belangrijk, is eigenlijk dat Jozef eigenlijk een stapje achteruit zet. Even niet in zijn eigen pijn blijft hangen, maar eigenlijk een stapje achteruit zet en het zo overziet. En ziet, dwars door alles heen heeft God grote dingen kunnen doen. Dwars door alles heen zorgt God er nou voor dat ik de stam kan redden. He, dat hij dus ziet dat God dus dwars door alles heen gewerkt heeft. Ondanks wat het hem gekost heeft. En dan is Jozef zo mooi, die zegt dan, maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijt dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. Prachtig toch? Als je over nadenkt. Eind goed, al goed toch? Toch? Dat zou je toch zeggen? Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Daarvoor zit het veel te diep bij de broers. Ik kom er straks op terug. Als je het verhaal van Jezus legt naast het verhaal van Jozef, en daarmee vertel ik je vast niks nieuws, dan blijken er enorme overeenkomsten te zijn. Ja, neem Jozef als de geliefde zoon van zijn vader, en neem Jezus als de geliefde zoon van zijn vader. Jozef, en dat was dus niet te verdragen, die bijzondere positie die Jozef had, te midden van dat gezin. En eigenlijk, als je naar de religieuze leiders kijkt van Israël, was het ook niet te verdragen, die bijzondere positie die Jezus kreeg, en met name de positie die het volk hem gaf. He, en dat zien we ook op dag als vandaag, he, wat ook natuurlijk de dag is van de intocht in Jeruzalem, dat al het volk daar stond te juichen, van Hosanna, hij die komt in de naam van de Heer. En die religieuze leiders die zagen dat met ledenogen aan, maar dat was toch hun positie. Zij moesten toch geëerd worden en niet die man uit Nazareth. Niet te verdragen, die jaloezie in feite. En er zijn zoveel meer overeenkomsten te bedenken. Hè? Werd Jezus in feite ook niet als slaaf verkocht? En daar staan we niet zo bij stil. Maar het loon dat Judas kreeg, 30 zilverlingen, daar is iets mee. Als je namelijk gaat kijken in het Oude Testament, dan is dat het bedrag dat staat als je... Hè, als ik per ongeluk een slaaf, door mij komt een slaaf van een ander om het leven, dan moest ik 30 zilverstukken betalen. Het was het loon voor een slaaf. En wilden die leiders, net zoals die broers, wilden die eigenlijk Jezus ook niet doden? En ook weer een overeenkomst is dat het doden zelf dan aan een ander volk werd overgelaten. En ik vraag me wel eens af, hè? Hoe zou dat nou voor ons zijn geweest als we daar hadden gestaan, zo langs de kant van de weg, toen Jezus daar voorbij ging met dat kruis op de rug. En de mensen stonden te roepen en kruisigt hem, ook bij Pilatus, kruisigt hem. Zouden wij mee hebben gedaan? Zouden wij het ook hebben geroepen? Aan welke kant hadden wij gestaan? Waren we achter Jezus aangegaan? Of hadden we aan de zijkant gestaan, hadden we misschien dat ook meegeroepen. Dat is natuurlijk heel erg lastig om dat te weten. He, je kunt dat nooit helemaal goed voorstellen. En misschien hadden wij het niet gedaan. Van de andere kant, ergens beseffen wij met elkaar ook, en dat beleiden we hier ook, dat wij zelf allemaal stuk voor stuk ook toch schuldig zijn aan zijn dood. Dat onze zonden hebben bijgedragen aan het feit dat hij moest sterven. En misschien staan we daar ook wel eens wat te weinig bij stil. En dat komt denk ik ook wel door de manier waarop we met onze fouten omgaan. Heel vaak als we fouten hebben gemaakt, proberen we dat weg te drukken en niet aan te denken, te bagatelliseren, met mooie verhalen te bedekken. Dat hebben die broers van Jozef vast ook wel gedaan, om door te kunnen leven. Van, ja, wie zegt dat Jozef, misschien was hij dan wel op de terugweg, was hij ook wel verscheurd geweest door een wild dier, wie zou dat zeggen? Dat gebeurde zo vaak. Dat hebben trouwens de religieuze leiders in Israël ook gedaan. Dat lezen we ook in de Bijbel. Ja, we moesten deze stap wel zetten. Want ja, het was omwille van het volk. Beter dat één mens stierf. Ja, dan dat een heel volk te gronde gaat. Dus we moesten deze stap wel zetten. Weet je, als je bevrijd wil worden van de beklemming in je leven, als je vrij wil zijn, dan is het zo belangrijk om het niet weg te drukken, maar het onder ogen te zien. En dat wil eigenlijk zeggen zonder een maar. Als ik me dat even weer voorstel bij het verhaal van Jozef. En stel nou dat die broers daar hadden gestaan en dat ze daar anders hadden gestaan. Van, oh ja, dit zal vast wel weer gebeurd zijn. Ja, we hadden een broertje. Een heel vervelende broer, een hele vervelende broer. Echt onuitstaanbaar. Maar ja, goed hè, dan werkt het zo. En het was niet netjes wat we deden, had niet zo moeten gebeuren. Maar ja, het is ook wel... Zou dat gewerkt hebben? Zou dat gewerkt hebben als ze zo tegenover Jozef hadden gestaan? Had Jozef hun dan ook kunnen vergeven? Dat gaat niet werken. Weet je, in deze, als je het proces van genezing, dat begint altijd bij het nemen van de volle verantwoording. De dingen ook onder woorden brengen. He, verantwoorden, er zit ook het woord in dat je het uitspreekt. Het begint bij het nemen van je volle verantwoording voor alles wat je fout hebt gedaan. En dat moet je uitspreken, dat moet je benoemen. Erken ook hoe erg het was voor die ander. Ik kan me nog herinneren, heb ik heel erg moeilijk gevonden, dat een meisje, een jonge vrouw bij me kwam en die mocht ik net een... paar maanden daarvoor trouwen. En die was verliefd geworden op een ander. En die wilde ook met die ander verder. En ja, dan probeer je ook uit te leggen wat het is, wat het betekent. Hè, om getrouwd te zijn, om trouw te zijn. Ook al is het misschien wel eens moeilijk. Maar zij ging haar eigen weg. En ik weet, in het tweede gesprek vertelde ze me ook, maar God heeft mij al lang vergeven hoor. Ik had daar zo moeite mee. Weet je dan, ik geloof niet dat het zo makkelijk ligt, dat je zo nadrukkelijk bewust kunt verkeerde keuzes maken en dat je zegt, oh, maar God vergeeft het wel. Ik geloof niet dat het zo werkt, dat je er zo vanuit mag gaan. Weet je, wij zijn misschien zo gewend aan de genade als evangelische christenen, dat we er misschien wel eens mee te snel mee op de proppen komen. Ja, ook in een pastoraal gesprek. En iemand is eindelijk zo ver gekomen van, ik heb een goede band met jou, ik kan jou vertrouwen. Ik zal jou vertellen wat er mis is gegaan in mijn leven. En dat iemand nog nauwelijks uitgesproken is, en jij begint al, maar dat is allemaal vergeven hoor, dat Jezus is daarvoor gestorven, dat is allemaal vergeven, dat is allemaal... Weet je, dat klinkt heel mooi... Maar in feite ben je dan bezig met geestelijke pleisterplakkerij. Het is zo belangrijk om het eerst onder ogen te zien, te belijden, te ervaren. En dan ga ik iets gek zeggen, maar dan mag je eens over nadenken. Schuldgevoel heeft een functie. Hoe naar het ook mag zijn. Daar mag je even over nadenken. Schuldgevoel heeft een functie. Hoe naar het ook mag zijn. Het heeft namelijk van die broers andere mensen gemaakt. En op een goede manier kan schuldgevoel jou tot een mooiere vrouw en tot een liefdevolle man maken. Als je het proces van je schuld onder ogen leren zien goed doorloopt, dan zul je misschien diezelfde fout in de toekomst minder snel maken. Maar dan gaat er ook binnenin, gaat er iets in jou werken, dan gaat er iets in jou veranderen. En ook pas dan kun je tot echte spijt komen. Het zou denk ik zelf zo zijn geweest met die broers, dat als Jacob op een gegeven moment Benjamin tot stamhoofd had gemaakt, dat ze ermee hadden kunnen leven, dat ze daarmee om hadden kunnen gaan. En je schuldgevoel erkennen betekent ook, en je schuld belijden betekent ook dat jij beseft dat je mede verantwoordelijk bent door wat wij hebben gedaan aan Jezus sterven aan het kruis. Maar op die paasmorgen blijkt dan wie Jezus is. Het is zo'n enorme climax. Het is misschien wel een van de mooiste verhalen om te vertellen. Het mooiste verhaal uit de Bijbel. Want net zo als Jozef, maar dan echt, keert Jezus terug uit de dood. Hij is niet dood, hij leeft. En net zoals Jozef heeft hij daarna de troon bestegen. De mensen die aan de kant van de weg hadden staan roepen, kruisigt hem. Kruisigt hem. En wat is dan eigenlijk met hun gebeurd? Ja, we denken daar eigenlijk nooit zo over na. We volgen altijd het verhaal van de discipelen, dat ze verdrietig zijn en dat ze dan bij het graf komen, dat het graf leeg is. En dat verhaal volgen we altijd, maar wat is er nou gebeurd met die mensen die zo langs de kant van de weg hadden gestaan? Ja, als wij daar nou hadden tussen gestaan. Wat heeft het met hen gedaan in de dagen erna? Hadden ze zich misschien laten meenemen door de emoties van het moment? En kwamen er daarna toch bij sommige andere gevoelens naar boven? Hadden we dit wel mogen doen? Hij was toch eigenlijk zo'n goed mens. Hij heeft nooit iemand kwaad gedaan. Hij genas de zieken. En diezelfde mensen ontdekken 50 dagen later dat Jezus leeft. Het is Pinksteren. En ze horen Petrus spreken. En de overeenkomst met Jozef is zo groot. Nou, en Petrus wint er ook geen doekjes om hoor, wat ze gedaan hebben. Hij zegt, deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. Jullie zijn daar verantwoordelijk voor. Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven en zit aan zijn rechterhand en heeft van zijn Vader de Heilige Geest die ons beloofd is ontvangen. Die geest heeft hij op ons doen neerdalen en dat is wat u ziet en wat u hoort. Heb je nog een keer, laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld. En dan zie je, het zijn diezelfde mensen die verantwoordelijk zijn en dan zie je diezelfde reactie van de mensen. Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen. En vroegen aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, broeders? Wat moeten we doen? Het antwoord van Petrus is simpel. Bekeer je. Erken je fouten. En je herkent dat lied, tel je zegeningen, één voor één. Noem ze alle, vergeet er één. We noemen ook je fouten, één voor één. Erken dat Jezus daarvoor gestorven is. En je zult vergeving ontvangen. Eind goed, al goed, toch? En jullie voelen me wel aankomen. Ja, in de praktijk blijkt het toch vaak niet zo te zijn. En daarvoor zit het dan te diep. We gaan nog één keer terug naar de broers van Jozef. En er is van alles gebeurd. Ik zei al, we hoppen een beetje door de geschiedenis heen. En we zijn intussen al eigenlijk bij het einde gekomen. De broers zijn met hun gezinnen en met Jacob naar Egypte toegetrokken, wonen in het land Gozen. En dan lezen we aan het einde van Genesis vlak voordat het boek gesloten wordt, dat Jacob sterft. En dan blijkt dat de broers zich nog steeds niet kunnen voorstellen dat Jozef hen echt vergeven heeft. Nu hun vader er niet meer was, zeiden de broers tegen elkaar, als Jozef zich nu maar niet tegen ons keert en zich wreekt voor alle ellende die we hem hebben aangedaan. En daarom liet ze Jozef de volgende boodschap brengen. Voordat hij stierf, heeft je vader ons opgedragen je dit verzoek over te brengen. Vergeef je broers een schandelijke misdaad, Jozef. Ze hebben je in ellende gestort. Maar wees nu zo goed om de dienaren van de God van je vader die misdaad te vergeven. Heeft Jacob dit inderdaad tegen die broers gezegd, denk je? Zou Jacob dit gezegd hebben tegen die broers? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Als ik de toon ook lees van het gedeelte. Maar je voelt hoe diep het zit. Ze zijn nog steeds zo bang, hè, voor wat ze Jozef hebben aangedaan. Dat nu Jacob er niet meer is. Dat Jozef nu zijn ware aard zal laten zien. En hen gevangen zal laten zetten. En om zal brengen. Dus hebben ze in mijn ogen dit smoesje bedacht. Van laten we dan nog zeggen dat vader dit gezegd heeft. Ik zie het ook een beetje aan de reactie van Jozef die zo verdrietig is. En dat lezen we ook. Dat lezen we ook als je zo staat, als je kijkt. Bij het horen van die woorden kon Jozef zijn tranen niet bedwingen. En ik denk dat Jozef vooral verdrietig is, omdat hij ziet hoe moeilijk zijn broers het er nog steeds mee hebben. En dat zijn broers nog steeds niet kunnen geloven dat hij hen vergeven heeft. Daarna gingen zijn broers zelf naar hem toe. Ze vielen voor hem op hun knieën en zeiden, we zijn bereid je slaaf te worden. Zie je hoe diep het zit? En zo werkt dat dus. Wat ik nou ga zeggen is heel belangrijk. Zelfs nadat je vergeven bent, kan het nog voelen alsof het niet zo is. Zelfs nadat je vergeven bent, kan het nog voelen alsof het niet zo is. En wij verwachten altijd direct resultaat. Dat is onze tijd ook. Hè? Als ik iets bestel, dan heb ik morgen, nou eigenlijk liefst vandaag nog in huis. Met vergeving. In ieder geval met vergeving ervaren werkt het vaak niet zo. Hè, bedenk goed. Als het proces van je schuld onder ogen leren zien jaren heeft gekost, dan is het met aanvaarden van vergeving vaak ook zo. Herstel heeft tijd nodig. En daar hoef je dan dus ook niet direct zorgen over te maken. Dat wil dus niet zeggen dat je niet vergeven bent. Je hebt het alleen nog niet verwerkt. En bedenk ook goed, en wij leggen dat altijd uit als iets negatiefs. Dat je een schuldgevoel hebt, maar bedenk ook dat vaak het aangrijpingspunt van God is om met jou aan het werk te gaan. En wij leggen vaak de Heilige Geest uit. We hebben er vanmorgen nog voor gezongen. We leggen altijd de aanwezigheid van de Heilige Geest uit als iets wat fijn is en wat je. Maar weet je ook dat de Heilige Geest je nadrukkelijk, staat er ook in de Bijbel, je kan wijzen op je zonde. Dat juist dat jij aan het worstelen bent met iets, dat dan wel eens heel goed de Heilige Geest kan zijn die met jou aan het werk is. Hm? Maar bedenk goed, daar hoef je geen zorg om te maken. Dat wil dus niet zeggen dat je niet vergeven bent. En bedenk dat God het ten goede kan keren voor jou en de mensen om je heen. Dat je verandert. Dat je milder wordt. Dat je zachter wordt. Dat je trouwer wordt. Dat je bezig bent zoals God je bedoeld heeft. Een kind van hem. Jozef zei, maar wees niet bang. Ik kan toch Gods plaats niet innemen. Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin. Maar God heeft dat ten goede gekeerd om te bewerken wat er nu gebeurt, dat een groot volk in leven blijft. Wees dus niet bang. Ik zal voor jullie en jullie kinderen zorgen. Zo troostte hij hen en stelde hij hen gerust. God heeft het ten goede gekeerd. En dat gold zelfs voor de mensen die aan de kant van de weg hadden staan roepen, kruisigt hem, kruisigt hem. En hoe heeft God dat laten zien? Doordat Jezus leeft. Eigenlijk nog wel bijzonder, hè, als je dit zo leest. Dat hoe het verhaal van Jozef en het verhaal van Jezus zo in elkaar vallen. Dat vers 20. Dat zou toch letterlijk een uitspraak van Jezus kunnen zijn. Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin. Maar God heeft dat ten goede gekeerd. Om te bewerken wat er nu gebeurt. Dat een groot volk in leven blijft. Hoe het voelt. Ik weet dat deze preek niet gemakkelijk is. En misschien ook wel juist die pijn misschien naar boven haalt. En ik wou dat ik nu na afloop met je kon bidden en dat het dan direct over was. Direct dat gevoel weg is. Soms gebeurt dat. Maar weet je, en dat moet je meenemen. En je mag weten, en daar mag je ook op staan, dat al wel hoe het ook voelt, dat als jij je zonde beleden hebt en bij het kruis hebt gebracht, dan ben je vergeven. Maar geef God ook de tijd om met jou aan het werk te gaan. Om je stap voor stap te laten voelen dat je geliefd kind bent van hem. Al mijn zorgen, al mijn zonden neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier. Heere Jezus, neem mijn leven. Ik leg alles voor u neer. Leid mij steeds weer naar het water. Ik wil u daar ontmoeten, Heer. Amen. Heer, ik wil u danken dat we zo bij u mogen komen. Heer, dat het vanmorgen misschien wel dichtbij kwam. En misschien ook wel pijn deed, omdat het juist die moeilijke dingen in ons leven oprakelt. Misschien dingen die we liever wegdrukken, waar we liever niet aan proberen te denken. En toen we vanmorgen dit woord hoorden, Heer, daarin misschien ook wel een aanraking van u hebben ervaren. Heer, en dat is van de ene kant moeilijk, Heer, want dat, om dat dan weer op te pakken. Heer, maar het is vanmorgen, mogen we bovenal allereerst gaan staan. Heer, want dat zijn misschien dingen die we met ons meedragen. Een schuldgevoel dat we toch steeds voelen. Heer, wat ons leven bepaalt, waardoor we ook denken dat u ons niet vergeven hebt. Waardoor we ook denken dat we nog steeds schuldig zijn. En ik wil u zo danken dat ik ook in uw naam mag uitspreken, in de naam van Jezus die voor ons gestorven is, dat als we schuld hebben beleden, dat we vrij zijn. Dat we vergeven zijn. En dat we daarop mogen gaan staan. Door uw genade, Vader, dank u wel. Heer, en dan hoop ik, en dat is ook mijn gebed, dat we dan misschien wel anders mogen kijken, Heer, naar het moeilijke. Dat we er anders naar mogen kijken, Heer, dat we ermee aan het worstelen zijn. Heer, omdat we misschien dan voor het eerst gaan begrijpen dat u het bent. Dat uw geest in ons werkzaam is. Heer, dat u ons aan het vormen bent. Heer, en gevormd worden is niet makkelijk. Heer, maar dat is juist wat u aan het doen bent. Want dat maakt andere mensen van ons. Dat maakt ons milder. Dat maakt ons vergevingsgezind. Dat maakt ons trouwer. Dat maakt ons liever. Ik wil u danken, Vader. Hoe raar het ook klinkt. Dan voor die moeilijke momenten. Heer, als ze ons helpen om meer kind van u te zijn. Als ze ons helpen om uw liefde aan een ander te laten zien. Als ze ons helpen om een betere vader of een betere moeder voor onze kinderen te zijn. Als ze ons helpen om een betere man voor de partner te zijn of een betere vrouw. Als ze ons helpen om anders in de gemeente te staan. Heer, want als we dat beseffen, Heer, hoe hard we u nodig hebben, dan maakt ons dat nederig en dan maakt ons dat mild. Heer, en dan, als ik dan de vruchten van de geest ernaast leg, Heer, dan begrijp ik wat u aan het doen bent. Heer, willen zo bidden, Heer, om uw zegen en ook danken dat u met ons mee wil gaan. Misschien, Heer, ook deze week, misschien moeten we nog dingen uitspreken. Heer, misschien weten we dat we er nog mee aan het werk moeten. Heer, geef ons de moed en wilt u ons dan ook dicht nabij zijn. Ik wil u danken dat u met ons meegaat en danken voor uw grote liefde. Ik wil u bidden voor deze week die komt. Heer, we hebben eigenlijk nu al wat stilgestaan bij het offer. Heer, en dat we dat misschien ook wel mee mogen nemen. Dat dit een week van inkeer mag zijn. Een week van, ja, maar u bent die lijdensweg, Heer Jezus, gegaan voor mij. Voor mij bent u dat gegaan. Voor mij hebt u geleden. Help ons, Heer, om daar deze week ook, ja, heel dicht in bij u te zijn. Dan mogen we ons stellen onder de zegen van de Heer. En ik wil je allemaal vragen om daarvoor te gaan staan. De liefde van God onze Vader en de genade van Jezus Christus onze Heer en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest die zij en blijven met ons allen totdat Jezus wederkomt en ons brengt naar het Vaderhuis met de vele woningen. Amen.
Als afsluiting zingen wij Ontdekking 44. Hem zij de glorie, want hij die overwon, zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft.